Welkom, leuk dat je kijkt of luistert. Het is vandaag dinsdag 13 juli. Normaal nemen we hem op vrijdagochtend op, maar dit keer op dinsdag, omdat Nico op vakantie gaat. Hij zit toevallig nog niet in zijn Hawaii-achtige bloemetjesshirt, maar wie weet tref je hem op een willekeurige camping in Frankrijk. Ik kan zelf trouwens ook niet, dus dat is ook de reden vooral dat we hier ook op dinsdag zitten. Maar welkom Nico, leuk dat je er bent. Heb je er een beetje zin aan?
Dag Roan. Ja, ik heb enorm zin aan de vakantie. Eerst even die podcast doen en dan gaan we. Nee.
Ja.
Ik ga vrijdag pas, maar goed, het komt nu zo uit. En ik heb er wel heel erg zin in. Ik ben er lang niet geweest. Hè. En, we zijn allemaal opgesloten geweest natuurlijk het afgelopen jaar. Dus we willen erop uit, Roan.
Ja, weer op jacht of hoe moet je dat zien?
Op een terrasje lekker een biertje drinken of een wijn. Ik ga naar Frankrijk. Kijken hoe het daar is allemaal. Ja. Ik had net pech. Ik ga naar een plaats waar net afgelopen week de aankomst was van de Tour. Dus ik ben net een week te laat eigenlijk. Dat is wel jammer. Carcassonne. Ik weet niet of je er wel eens van gehoord hebt. Het is ook een spel.
Ja, van de Tour heb ik ervan gehoord. Maar
ja, het is een soort vestingstadje. Een beetje als na de vesting, maar dan anders. En, maar goed, daar zitten we in de buurt. En dan gaan we een beetje kijken hoe het er daaruit ziet. Andorra zit ook in de buurt.
Prachtig.
Dus daar kom je ook niet elke dag.
Ga je zelf ook nog fietsen dan, die berg op?
Ja? Fietsen? Ik ga met de auto. Nee, ik heb trouwens wel een racefiets, maar ik doe daar niks mee. Nee, ik weet het even. Jongen, ik heb vroeger zoveel gefietst. Ik ben helemaal klaar met het fietsen. Ja? Altijd op en neer naar school, altijd tegenwind.
Ja.
En ik snap oprecht ook niet wat mensen eraan vinden, het fietsen.
Nee, ik ben ook zo getraumatiseerd door mijn ouders in mijn jeugd. Ik moest altijd van Leemleveld naar Raalte fietsen. Altijd 12 kilometer een enkeltje. Ja, ja. Helemaal kapot.
Nou,
en dan ben je
voor
de rest van je leven ben je er klaar mee.
Precies. Als je dan hoort dat mensen... Tuurlijk, ik vind het leuk op een racefiets af en toe. Maar om nou uren, dagen, maanden te gaan fietsen. Nee, of van mensen die op fietsvakantie gaan. Denk je, waarom? Pak gewoon een auto.
Ja. Of Nico, een space shuttle.
Dat kan ook, hè? Ja, dat wordt de nieuwste vakantie. Ik ben al aan het sparen. Dan kan je heel even gewoon een... Want hoe lang is hij weg geweest?
Een uurtje, Branson? Geloof ik.
Ja. Een uurtje. Maar dan ga je dus recht omhoog, neem ik aan. Want hij ging voor mij 50 kilometer de lucht in.
90, dacht ik.
Oh, 90. Ja, 50 mijl waarschijnlijk.
Ja, Okay. En eerst wordt hij dan afgezet met een soort vliegtuigje en daarna doet de shuttle zeg maar zijn werk. En er is dan een beetje discussie waar begint dan de ruimte, want Jeff Bezos zit ook in de wedstrijd. Er zijn natuurlijk twee miljardairs, Richard Branson en Jeff Bezos, die een beetje daar willen laten zien dat ze ballen hebben.
En... Het is eigenlijk heel triest.
Ja.
Hè? Ja,
zou jij aan boord stappen bij Virgin Galactic?
Kijk, heb je altijd... Mannen met te veel geld gaan rare dingen doen. Daar kan je niks aan doen. Dat gaat dan één keer zo. Maar dit is wel, ja goed. Wat heeft het voor zin? Is het ontwikkelen ze een stuk nieuwe technologie?
Ja. Ja, je zou wel kunnen zeggen...
Of bouwen ze een beetje voort op wat de NASA gedaan heeft.
Ja. Ja, want kijk, veel van de uitvindingen die in onze iPhone nu zitten... zijn uiteindelijk in de ruimtevaart ergens uitgevonden ooit.
Ja.
Dus de hele lange termijn ontwikkeling, is dat mogelijk wel goed? Nou, het is de vraag, dat zijn allemaal overheidsuitvindingen. Het is de vraag of dit soort private bedrijven dat soort dingen natuurlijk gaan delen. Maar ja, ik vind het wel een moeilijk dossier. Virgin Galactic, natuurlijk wel onder jonge beleggers mega populair. Mega populair. Je ziet de beurskoers alle kanten opgaan. Verdubbelt dan weer en halveert dan weer. Ja, hoe zie jij zo'n belegging?
Nou, het is een beetje lastig. Ik zag wel gisteren dat ze, want ze gingen een nieuwe aandeel uitgeven. Ja. Het stond voor beurs, toen die reis zeg maar gelukt was, stond het 10% hoger. En toen kwamen ze met een nieuwe aandeel uitgifte en toen stond het meteen 10% lager. Dus ik vind het, ik moet zeggen, ik heb er ook niet heel goed naar gekeken of zo. Maar het is natuurlijk het zat ook in een SPAC volgens mij, eerder dit jaar. Is het naar de beurs gegaan. Hè? Het is een aandeel wat heel veel aandacht trekt. En als er iets omhoog gaat en het is een mooi verhaal, ja, dan zijn er altijd mensen die dat leuk vinden. En het is überhaupt nu een rare tijd met aandelen die men leuk vindt, die omhoog gaan en ook hoog blijven staan. Ik had vandaag nog met iemand een discussie over GameStop en over AMC. Dat GameStop, die staat nog steeds rond de 200. Ja. Ja, dat is toch... Dat is natuurlijk fantastisch, maar het slaat natuurlijk nergens op. Maar de vraag is dan, waarom blijft dat zo hoog hangen?
Ja.
Omdat, ja, er zijn gewoon geen mensen die ze short willen gaan of die het omlaag willen zetten. Of er zitten nog heel veel mensen short die het op elk lager niveau terugkopen. Nou, dat is, ja, wat dat betreft zijn er best wel een paar, wat je dan noemt, anomalieën in de markt. Dingen die eigenlijk niet normaal zijn, maar die toch voorlopig nog even voortduren. Waarvan je eigenlijk ook wel weet, van, dat is over een jaar of twee jaar is dat weg. Maar de timing daarvan is ontzettend moeilijk. En er zit ook heel veel risico aan, want je hebt gezien wat er kan gebeuren. Als je scheef zit, dan moet je erachteraan lopen en dan moet je ze terugkopen op een hoger niveau. Ja. Dus ja, dat zijn heel aparte dingen in deze rare markt dit jaar.
Ja, en wat je zegt, als je gewoon economische speltheorie erop loslaat, zou het eigenlijk niet kunnen. Dan zouden, als er zoveel deelnemers zijn die dus die aandelen kopen, dan moet er altijd wel eentje zijn die denkt van, ja, nu staat die koers wel zo hoog. Ik verlaat dit schip. Ik ga mijn aandelen verkopen. Ja. En dan uiteindelijk gaat iedereen dat doen wat je normaal ziet. Maar dat zo lang zo stabiel blijft, dat is wel fascinerend. Dat is wel de massa-beleggingshysterie eigenlijk.
Ik moet wel zeggen van die Branson. Ik ken hem verder niet zo goed. Maar ik vond wel afgelopen jaar, zeg maar, met de lockdowns. Toen die luchtvaartmaatschappij van hem het zo moeilijk had. Toen hij lag voor mij in Engeland behoorlijk onder vuur. Omdat hij zijn... Dat bedrijf staat geregistreerd, ik dacht, op de Cayman-eilanden of op een van die eilanden daar. Op de Virgin Islands, weet ik veel. En dat heeft hij natuurlijk gedaan om belastingtechnische redenen. Maar toen het allemaal zo moeilijk was, toen wilde hij wel graag steun van de Engelse regering hebben. Dat heeft hem wel veel badwill opgeleverd, volgens mij. Ja. Dat mensen dachten, nou ja, moet je luisteren, je hebt geld zat. Hè, want hij heeft natuurlijk miljarden nog in zijn achterzak. En nu het niet goed gaat, nu mogen wij bijlappen met z'n allen. En nu zit hij weer vrolijk in space te klooien.
Ja, hij is in het verleden, iets van 40 jaar geleden, ook wel vaker in oproer geweest vanwege het ontduiken van belasting. Een beetje frauderen met cd's doen. Maar bij het grote publiek is het natuurlijk nog wel een held van wat hij heeft neergezet. En ik kan denk ik ook zijn boeken wel aanraden. Ik weet niet of je er wat gelezen hebt. Bijvoorbeeld Gaat niet, bestaat niet. Het is wel een heel inspirerend verhaal. En als je iets over marketing wil leren... Ja, dan hoef je alleen maar die man te bestuderen.
Ja. Ja. Nee, maar goed, alles is marketing tegenwoordig, hè? Dus daar gaat het wel een beetje om.
Ja. Maar goed, een belegging in Virgin Galactic, zeg ik dat goed, dat is echt een story stock. Dat kan naar de maan gaan, maar kan ook weer neerstorten.
Nou ja, kijk, het zou kunnen dat dit uiteindelijk iets wordt dat heel veel mensen dit willen gaan doen. Als dit bijvoorbeeld... nog een stuk goedkoper kan, dat je straks met 10 man in zo'n ding en je betaalt, want het kost nu geloof ik $250.000 dollar, hè, om mee te kunnen. Nou, dus voor, er zijn natuurlijk altijd een aantal gekken die dat heel graag willen doen, maar ik denk niet dat die markt heel groot is. Zeker niet als het nieuwe er wat af is, want kijk wat die mensen eigenlijk willen, die willen exclusiviteit. Nou, als dan iedereen het doet, dan is het exclusiever eraf. Dan ben je wel een hoop geld kwijt. En je kan ook in zo'n ton gaan zitten waar je even in het luchtledige zit. Dat kan je doen voor €100 of zo. Ja, dat kan je dan ook doen. Maar als het wat goedkoper wordt en ik kan er wat een concept omheen verzinnen. Ja, wie weet wordt het wat. Maar ik verwacht er niet heel veel van, eerlijk gezegd.
Ja.
Maar goed, die Branson wil ik niet onderschatten. Wel man met ideeën.
Ja, geniaal. En ik maak me nog wel risico om het de duurzaamheidsperceptie. Nu vinden we het allemaal nog vet dat misschien kan. Maar straks als we massaal, dan komen er berichten van hoeveel brandstof dat kost, hoe slecht dat voor het milieu is. Dan alle miljardairs, die willen daar misschien niet eens meer mee geassocieerd worden.
Ja, de footprint van die miljardairs, hè, dat is ook een beetje, het gaat om één persoon. Hè, maar het is voor die mensen ook hartstikke lastig. Die hebben heel veel geld, die hebben heel veel te doen. Ik kijk naar Lewis Hamilton bijvoorbeeld in de Formule 1. Die kreeg ook een hoop stront over zich heen, omdat die had ook gezegd van mensen, we moeten wat voorzichtiger rijden en alles. En zelf heeft hij een garage met 13 auto's. Dus ze kunnen het ook niet goed doen, zeg maar. Want in hun beleving is het zo van, ik ben maar één persoontje. En jullie zijn met een miljard. Dus het is belangrijk dat jullie allemaal iets minder doen. En dat ik dan doe, wat ik dan doe, maakt niet zo heel veel uit. Maar natuurlijk in deze samenleving waar gewoon alles open ligt en alles transparant is en alles ligt op straat. Iedereen kan alles volgen. Ja, dan je bent er meteen bij als je wat raars doet.
Ja.
Dus je moet wel om geloofwaardig over te willen komen. Branson is misschien ook best iemand die wel met het klimaat bezig is en dat soort dingen. Ja, dan kan je ook afvragen, wat heeft het voor zin als jij een stukje de lucht in gaat en weer terug. En je schiet er verder weinig mee op, maar je verbrandt wel een hoop benzine.
Ja. Nou. Ja.
Misschien moet hij er een batterij in stoppen, dat hij op elektriciteit kan, of met een kabel.
Met een kabel, ja. Oh ja, geen Italiaanse kabel dan.
Nee.
Maar een ander onderwerp, Nico. Ik zag, het is soms zoeken op de beurs naar aandelen die bijvoorbeeld lager staan dan een tijdje geleden. Alles staat hoger. Dat is logisch, de beurs staat op recordstanden. Misschien ja. In de toerisme sector vind je een aantal van die aandelen, logischerwijs. Maar in de IT-sector bereikte mij het bericht van Atos, een Franse IT-dienstverlener, 110.000 man personeel, dus geen kleine jongen. Staat fors lager, kwam deze week, ik geloof gisteren, met een winstwaarschuwing. Was al eerder in oproer vanwege fraude, beschuldigingen. Toch een IT-dienstverlener dat toch lager kan staan. Het verbaast mij ontzettend en het zegt voor mij heel veel over de ontwikkeling van de cloud. Want daardoor kwam die winstwaarschuwing, als ik het goed begrijp.
Ja, ik heb inderdaad wat over gelezen. Het rare is inderdaad, die mensen zitten in een business die hartstikke groeit. Hè? De digitalisering in de cloud, met dat soort dingen zijn ze bezig. En dan denk je van, oké, daar gaat heel veel omzet in om. Maar ze hadden, voor mij hebben ze hebben een Amerikaanse overname gedaan. En ik kom er steeds meer achter dat bedrijven die Amerikaanse bedrijven overnemen, uit Europa, die moeten heel goed opletten wat ze doen. Want je ziet het, keer op keer gaat het mis. En de Amerikanen die zijn er heel goed in om een kat in de zak te verkopen. Het mooiste voorbeeld is natuurlijk Bayer. Wat nu op €50 staat, Bayer, dat is echt verschrikkelijk. Zo. Er stond €90 of stond zelfs €100 toen ze dat overnamen. Monsanto. Ja. Nou, en ik las er van de week weer een stuk over. Dat gaat om dat Roundup. Maar er zijn ook nog een aantal andere dossiers. Daar hebben ze nog nooit over gehad. Maar er lopen nog een paar andere rechtszaken ook. Dus ik bedoel, je moet heel goed uitkijken als je wat overneemt. Het klinkt allemaal heel, heel mooi, iets overnemen. Maar je moet heel goed uitkijken wat je koopt en wat erbij zit en wat er nog achteraan hangt. En ook waarom andere partijen het verkopen. Maar goed, ik weet niet wat zij precies hebben gekocht, maar dat viel allemaal tegen. Ze hebben met name de outlook nu verlaagd. Hè. Ze hebben de operationele marges die ze in hun hoofd hadden, die halen ze niet. Dat wordt een stuk lager. Ze wilden rond de 9,5% halen, dat wordt nu 6%. Nou, dan moet je dan ook nog maar afwachten, want wij zeggen hier ook altijd van een winstwaarschuwing, die komt nooit alleen. Hoe dat dan gaat bij zo'n bedrijf is, ze komen erachter en denken, wat gaan we eraan doen? En dan is de eerste reactie is denial, zou ik maar zeggen. Het gaat niet, gewoon een beetje wegstoppen. Nou ja, goed, dan wordt het dat wel. En dan moet er wel een berichtje uit. En dan komen ze een paar maanden later achter dat het toch wel echt serieus is. Nou, dan moet de onderste steen boven en dan komen ze met het echte nieuws.
Ja.
Dus ik op een eerste winstwaarschuwing moet je eerst nog wel even, moet je nooit zeggen van, heb ik ook wel mijn lesje geleerd vroeger. Dat je nooit denkt van, ze hebben het nu gezegd, het is wel bekend. Want het wordt vaak, hè, en dat is op zich ook een kunst, om persberichten te lezen. Om te lezen wat er tussen de regels staat of wat er eigenlijk niet staat.
Ja.
Maar wat ze wil zeggen, zodat ze later, een half jaar later, kunnen zeggen, maar we hebben het wel gezegd.
Ja. Ja.
Dus, maar het is raar dat Atos, dat het als Europees bedrijf, dat het gewoon niet goed gaat. En we, op een of andere manier kunnen wij in Europa niet op tegen die grote Amerikaanse jongens met de cloud. Natuurlijk is dat Amazon, Google en Microsoft, die verdelen die markt.
Ja.
Maar er moet toch meer zijn, zou je zeggen.
Ja ik denk het niet, want... Je zegt het terecht. Ik weet niet of je dat meegekregen hebt vorige week van dat Jedi-contract van het Amerikaanse Pentagon.
Wordt nu
Microsoft
verdeeld.
Had dat eerst gekregen. Amazon was het niet mee eens. Die dacht dat is vriendjespolitiek van Trump. Aangekaart en nu is dat contract weer weggetrokken en dat wordt nu verdeeld. Maar het Pentagon zegt eigenlijk nu al, de grote delen gaan naar Amazon en Microsoft. Want andere spelers kunnen niet wat wij eisen, wat wij nodig hebben. Dus in feite vertaal ik daarmee, alle grote bedrijven die hun cloud willen verbeteren, die een stap voorwaarts willen doen, die komen bij Microsoft, Amazon en misschien een beetje afhankelijk van de kwaliteiten van de cloud wat je nodig hebt, kom je bij Google Cloud uit.
Ja, dus dan blijft het MKB over voor de rest.
Ja, maar ik denk dat die ook daarheen gaan uiteindelijk. Ik zie het niet veranderen, want Google heeft vorig jaar 5 miljard verlies geleden op hun cloudtak. Allemaal erin gepompt om maar nieuwe extra cloud services te ontwikkelen. Het wordt wel eens gedacht, dat is heel simpel. Eigenlijk sla je gewoon dingen op in de cloud. Maar het gaat veel verder dan dat wat mij betreft. Ken je Snowflake? Ja. Van de Nederlandse CEO, Frank Sloopman.
Ja, hoe heet die ook alweer? Ik heb ook een stuk over geschreven vorig jaar. Ik ben zijn naam even kwijt. Maar,
Frank Sloopman.
Frank Sloopman.
Ja. Als je een boek wil lezen, hij heeft ook een boek geschreven over Snowflake. Fascinerend om een kijkje te krijgen in de nieuwe cloudwereld. Maar ondertussen, en het bedrijf verdubbelt de omzet al jaren, zeg maar. Dus gigantisch. Ze doen, wat ze doen is een data warehouse. Big data, wat denk ik de komende 10 jaar, dat wordt zo gigantisch. Alles gaat op data. Alleen, Amazon en Google hebben nu eigenlijk precies hetzelfde ontwikkeld. Amazon met Redshift en Google met BigQuery. En grote bedrijven, ja, die willen wel een soort van multi-cloud. Dat je je cloud bij meerdere spelers hebt om niet te afhankelijk te zijn. Maar het is ook wel heel verleidelijk voor een groot bedrijf om dan toch, oh ja, ik neem dat data warehouse, neem ik ook maar bij Amazon Cloud af.
Ja, dat is ook een beetje de tactiek van Microsoft. En die doen eigenlijk gewoon alles na wat bepaalde niche spelers ook doen. Bijvoorbeeld als je kijkt naar dat Zoom video, dat was toen echt hot zeg maar een jaar geleden, die moest je hebben. Maar Microsoft die biedt dat ook aan. En op een gegeven moment is dat van Microsoft wordt dusdanig geüpgraded dat het net zo goed is of beter. En vervolgens zegt Microsoft, nou, hier heb je mijn pakket en daar zit dat ook bij.
Ja.
En dan heb je eigenlijk niet meer, en inderdaad precies wat jij zegt, mensen willen dan gewoon één source hebben of één supplier waar je alles hebt en goed ondersteund wordt. Ja, en dan blijft er uiteindelijk maar één iemand over. Of twee of drie hele grote jongens. Ja. Ik moet zeggen, bij Google, die hebben er wel een reputatie op gebouwd om heel veel geld stuk te slaan aan ontwikkeling. Ja. En niet altijd even efficiënt volgens mij.
Ja, ze hebben die miljarden in de cloudtak en ze hebben echt miljarden in Waymo gepompt, hun zelfrijdende auto.
Ja.
En de vraag is of dat natuurlijk verspild is of dat ze zo ver voor liggen op de rest, omdat ze zich focussen. Je zou kunnen zeggen Tesla heeft meer kilometers gereden voor de zelfrijdende auto dan een Waymo. Maar je zou kunnen zeggen bij Tesla is dat niet de focus, niet enkel. Bij Waymo is het enkel focus de zelfrijdende autonome auto. En als je die markt naar je toe trekt, jongen, dat is niet normaal. Dan kan je daar softwarelicenties voor afgeven aan alle autobouwers in de wereld. Ja, dan ben je klaar.
Ja, maar dat gaan ze nu wel doen. Hè. We hebben laatst een gesprek gehad met TomTom en die zitten daar echt mee in hun maag. TomTom komt deze week met cijfers. Dan zullen we ook zien hoe dat gaat. Maar dat aandeel doet al helemaal niks meer. En we hadden een gesprek met de CFO, titulaar. En die maakt zich echt wel zorgen om dat de grote autofabrikanten, die maken op dit moment allemaal de keuze. Doen we het zelf of zetten we de spul van Google erin? En met name de wat kleinere of die niet zoveel geld hebben, die gaan allemaal overstag naar Google. En die zeggen gewoon tegen Google, jij mag gewoon de infrastructuur in de auto aanleggen van de software.
Ja.
En met als gevolg dat Google al die data ook krijgt.
Met als gevolg dat alle hardwareboeren uiteindelijk doosjes aan het verkopen zijn en dat alle economische winsten naar de softwareboeren gaan.
Ja, dus die kant gaat er uiteindelijk op. En dan wordt een auto wordt inderdaad gewoon een chip op wielen of een computer op wielen. En dan is degene die de computer maakt, die is degene die de auto uitgeeft. En de Volkswagen, ja, ik weet niet of Volkswagen dat wordt, die zie ik nog wel zelfstandig blijven. Maar de ouderwetse autobouwers, die moeten dan gewoon de wielen leveren en de krukas.
Ja.
En stuur. Ja. Nou, dat op. Ja. God, waar gaat het heen met deze wereld?
Ja. Nou, uiteindelijk is de consument denk ik wel de winnaar, want autorijden wordt veiliger.
Ja, goedkoper.
Als jij
goed
straks
is.
Met je zelfrijdende auto naar Frankrijk kan, hoe gaaf zou dat zijn?
Maar ik vind het wel leuk om zelf met je te rijden op die B-wegen daar. Lekker het dakje open en dan gaan.
En je hebt nog een keer geflitst hier toch wel in Zwolle in de buurt?
Ja. Ja, die is al betaald, niks aan de hand.
Oké.
Okay. Dat is goed. Nee, maar goed, die kant gaat wel op natuurlijk. Ik zeg al, alles wat voor de consument wordt alles steeds gemakkelijker en steeds meer service. En wordt alleen maar beter en ik denk ook goedkoper. Dus daarom zitten we ook met die inflatie natuurlijk. Want die inflatie komt voor een deel ook voort uit technologische ontwikkeling. Waardoor je minder hoeft uit te geven en de spullen beter worden en goedkoper.
Ja, ja. Iemand op onze community die stelde laatst ook de vraag van, Ja, hoe weet je nou ja, of technologie een vriend of een vijand voor je gaat zijn als belegger? Want voor de autobouwers, de Volkswagen, is technologie waarschijnlijk alleen maar een bedreiging. Ze hadden liever dat het bij de verbrandingsmotor was gebleven. Daar zijn we denk ik wel over eens. Zeker na al die dieselschandalen en dergelijke. Ze laten graag alles bij het oude. En ja, ik denk dat het heel belangrijk is om daarin te discrimineren wanneer het je vriend of je vijand is, technologische ontwikkelingen. Snap je wat ik bedoel?
Ja, maar die technologische ontwikkeling is er altijd geweest. Hè? Die autobouwers zijn op een gegeven moment ook begonnen. Die hebben de paard en wagen vervangen.
Ja.
Ik lees nu wel eens van bijvoorbeeld Albert Heijn of Ahold, die heeft last van Amazon. Maar we moeten niet vergeten, Albert Heijn heeft ook alle kleine slagertjes en bakkertjes en de winkeltjes bij ons in het dorp, heeft hij ook uit de markt gedrukt. Dus het is een evolutie, die gaat maar door en maar door en maar door. En misschien, ik bedoel, nu is het Amazon die met haar online winkels zeg maar de boel disrupt, zou ik maar zeggen. Maar er komt misschien daarna ook wel weer iemand anders. Of er komt weer een andere vorm van misschien winkels in de buurt die het weer op een andere manier doen. Dus het is die technologische ontwikkeling. Ik vind ook best wel stom als bedrijven die technologische ontwikkeling ontkennen of proberen tegen te houden.
Ja.
Want je kan het gewoon niet tegenhouden. Die techniek, als die er is, wordt die ergens ontwikkeld en wordt die ergens aan het werk gezet. En dan gaan ze ermee door.
Ja.
En je ziet met name, ik hou ja, voor mezelf altijd in het achterhoofd, heb ik als iets je leven makkelijker maakt, ja, dan gaat het er komen.
Ja, ja.
Want dan gaan mensen het afnemen.
Ja, consument.
Het is heel simpel. Het is achteraf, ja, je moet eigenlijk, als je zelf bepaalde dingen ervaart, bijvoorbeeld Netflix was daar een heel mooi voorbeeld van. Hè? Ik heb zelf ook lang gezegd, van, ik hoef geen Netflix, want dat kost me veel te veel tijd. Maar je ziet, als je dat hebt, en ja, mensen wennen eraan en dan ben je ook niet meer bang om een eurotje extra te betalen. Maar als je het hebt, dan hou je het gewoon. Je denkt van, nou, dit is zo technisch goed en gemakkelijk en comfortabel hoe het ingericht is. Dus dit is gewoon iets dat blijft. Of er moet iemand komen die het beter kan. Maar zolang zij het op de allerbeste manier doen en bijvoorbeeld veel gebruikersvriendelijker zijn dan Videoland of zo, ja, dan is het appeltje eitje.
Ja, de mens, de gebruiker, zoekt altijd de weg van de minste weerstand. En ook ja, heel vaak hoor je mensen, en dat doe ik zelf ook, ik koop lokaal. Want dat geeft mij een goed gevoel dat je hier wat in de buurt koopt. Maar ondertussen, als ik even een moment van zwakte toon, dan ga ik gelijk naar Thuisbezorgd. Dan bestel ik niet meer rechtstreeks bij het restaurant. Dus gewoon, de mens zoekt altijd de weg van de minste weerstand.
Maar er is ook, Roland, het verschil is gewoon te groot. Kijk, ik zal een voorbeeld geven. Ik moet een nieuwe tandenborstel hebben, een elektrische. Dan kan ik naar een winkel gaan. Ik weet niet eens naar welke winkel. Wie verkoopt dat in godsnaam? Moet ik naar de HEMA of zo? Of ik kan hem gewoon online bestellen. Als ik hem online bestel, ben ik in één minuut bij Bol.com ben ik klaar. Ik kan alle verschillen zien. Ik weet al wat ik hebben wil. Dus dan ben je binnen één minuut klaar. Daar valt niet tegenop te boksen voor een winkel.
Nee. Klopt. Mooi pleidooi, Nico.
Ja.
We gaan alweer, denk ik, richting afsluiting. Ik wou nog dat zeggen van wat jij zegt, van je moet eigenlijk door die persberichten moet je heen lezen. Als je daar een goed boek over wil lezen, dan is dat Investing Between the Lines.
Oké, van wie is dat?
Ja, ik weet de schrijver niet, het is een vrouw. Die heeft gewerkt voor, of volgens mij, Lehman Brothers.
Wat maakt het nou uit dat een vrouw is? Wat maakt dat nou uit dat een vrouw is?
Ja, dat maakt inderdaad niet uit. Dat heb ik zelfs liever. Vrouwen zijn betere beleggers en kunnen waarschijnlijk rationeler door die persberichten ook nog heen lezen.
Tuurlijk. Ik ga hem opzoeken, want ik zoek nog wat boeken mee voor op vakantie, anders verveel ik me.
Is goed.
Dus ga ik dat lezen.
Is goed. En is jou nog wat opgevallen?
Ja, nou, we zijn bezig natuurlijk met het magazine hier. En ik heb wat leuk is vandaag is dat Belgische bedrijfje Dieteren. Ik weet niet of je wel eens van gehoord hebt. Dat is een soort holding. En ik kan me dat bedrijf nog herinneren van een aantal jaren geleden. Toen stond het rond de 35 euro, 40 zoiets. Dat was een bedrijf. Ja, ze hadden eigenlijk twee dingen. Ze hadden het dealerschap van Volkswagen in België. En ze hadden een belang in Carglass. Belron heet dat bedrijf officieel. En dat was eigenlijk het enige wat ze deden. Ze hadden nog wat geld, maar goed, het schoot allemaal niet op. En ineens, hadden ze op een gegeven moment een deel verkocht van Carglass aan een Amerikaanse bedrijf. En toen opeens ging het de lucht in, toen de elektrische auto een beetje opkwam. Nou, wat was nou het geval? Ze kwamen erachter dat bij Carglass, die doet natuurlijk de voorruiten repareren, dat die opeens veel meer omzet haalde, omdat heel veel van die voorruiten van de nieuwere auto's, niet alleen van de elektrische auto's, maar ook van de normalere auto's, dat daar elektronica in zat. Dus ze hadden veel meer tijd nodig om die voorruit te repareren. En het is dat gewoon een uurtje factuurtje natuurlijk. Dus je had een veel hoger omzet opeens. Het begon echt op te lopen. En nou, dan zie je dat naarmate de oudere auto's eruit gaan en de nieuwe auto's voor in de plaats komen, betekent dat voor hun de loop der jaren veel meer omzet. En belang in Carglass, daar hebben ze nu hebben ze nog 50%. Maar ze hadden dat inderdaad een deel verkocht aan een Amerikaanse partij. En die heeft het nu doorverkocht aan de andere partij voor echt de hoofdprijs. Dus ze komen er nu achter dat belang van Dieteren in Carglass is alleen al 8,5 miljard waard. Terwijl hun market cap was tot voor vandaag 6 miljard. Ze zitten, net als bij Prozis, een enorme discount in. En dan heb je ook nog ze hadden dus dealerschap van Volkswagen. Dat heb je dan voor niks. En ze hadden ook nog 2 miljard cash. Daar hebben ze nu een Belgisch familiebedrijf voor gekocht. Wat doet in heftrucks en onderdelen voor heftrucks. En ze hebben nog een Italiaans bedrijfje op de kop getikt. Dat was eigenlijk een beetje miskoop, maar goed, dat hebben ze wel. Dus het is echt een heel goedkoop aandeel. Het gaat vandaag 25% omhoog. En er zit nog veel meer upside in als je dat goed beschouwt. Alleen ze willen nu hun aandeel in dat Carglass willen ze niet verkopen. Omdat het wordt een heel mooi bedrijf. Die gaan het heel goed doen de komende jaren. En dat houden ze lekker vast. Dus daar zullen we dit weekend op terugkomen. En wij gaan dan ook we hebben net besloten van de week een webinar doen over Belgische aandelen met een Belgische aandelenspecialist, Rowan. Daarvoor ben je ook uitgenodigd om te kijken. Dat wordt 30 augustus. Dan ben je al terug van je vakantie natuurlijk.
Ja.
En dan, we hebben tegen die man gezegd, je moet ook een elftal maken met Belgische aandelen. En dat gaan we dan presenteren. Dat wordt heel erg leuk. En ik weet zeker dat Dieteren daar ook in zit.
Dus je dwingt eigenlijk iemand om op de Belgische beurs, ik weet niet hoeveel beursgenoteerde aandelen er zijn, om daar 11 stuks uit te kiezen die mogelijk interessant zijn?
Nou, de Belgen hebben best veel aandelen. Ik denk iets minder dan in Nederland, denk ik, maar toch wel loopt wel tegen de 100. En kijk, de Belgische aandelenbeurs is hartstikke leuk. En er staan heel andere bedrijven dan bij ons. Bij ons is het natuurlijk nu vooral de chipsector die de aandacht vraagt. Nou, dan hebben we Shell en Unilever. In België hebben ze geen Shell en Unilever. Daar hebben ze wel winkels en heel veel vastgoed. Hebben ze goed vastgoed, hè? Die doen het allemaal goed. Vooral logistiek vastgoed hebben ze veel. Maar ja, ze hebben ook een tankerrederij. Ze hebben AB InBev natuurlijk. Ze hebben ook best wel wat technologie.
Melexis.
Bijvoorbeeld EVS, een heel leuk bedrijf. Die maakt de achterkant van de tv-programma's, van de live events allemaal. Dat regelen zij. Ze hebben Barco, van die bioscoopdingen maken die. Camera's. Er zit echt een heel aantal aparte aandelen waarvan we hier geen vergelijkbaar aandeel hebben in Nederland.
Nee.
Dus dat maakt de Belgische aandelenbeurs wel maar best wel leuk.
Belgen wel goede beleggers, vind ik. Ik vind dat ze veel genuanceerder zijn gemiddeld dan de Nederlander. Veel afwachtender.
Ja.
Houden meer rekening met risico's, gemiddeld trouwens. Maar dus,
ze kijken meer lange termijn ook. Dat kon je heel mooi zien met Fastnet. Vastnet met een V, niet jouw favoriet met een F, maar...
Daar had ik mijn energie, ja.
Nee, sorry. Nee, dat vastgoedbedrijf, die hebben dus ook een beursnotering in België. En daar wilden ze wel vanaf. En nu is het rare, was altijd zo dat in Nederland, dat gold ook voor Wereldhaven, de Nederlandse beursnotering had een enorme discount, maar de Belgische beursnotering, waar dan het Belgische vastgoed in zat van hun, dat stond ongeveer op de prijs of... Ja, net eronder. En nu wilde Fastnet, die wilde kosten besparen. Die dacht van, nou, als we dat Belgische aandeel gewoon opheffen, dan zijn we die kosten allemaal kwijt. En dan kunnen we daar in België een paar man eruit gooien die boeken bijhouden daar. En dan besparen we gewoon een hoop geld. Dus die hadden een bod gedaan. Best een mooi bod, ongeveer voor mij op de NAV. Maar die Belgen, die Belgische aandeelhouders, die melden dat gewoon niet aan. Want die zien dat vastgoed een beetje als een soort obligatie. En denken van, ja... We kunnen dat wel aanmelden, maar dan gaat onze 4%.
Ja.
Want daar krijgen we elk jaar 4-5% van. En die hebben daar een heilig vertrouwen in. En op een gegeven moment moest Fastnet zijn bod intrekken, want die kregen onvoldoende aanmeldingen. Ja. Nou, hoop geld kwijt aan advocaten en alles. Dus,
ja, daar kwam de grote niet zo goed vanaf. Die had sowieso niet zo'n heel roemvol einde, geloof ik.
Nee, terwijl ik heb hem een aantal keer gesproken. Hij was wel een van de weinigen. Ik vind hem, hij was eigenlijk de eerste die ook tegen mij zei van... met die vastgoed, het gaat helemaal niet goed met het winkelvastgoed. Wij zitten wel redelijk veilig. Hij heeft ook, moet je voorstellen, Vastnet had op een gegeven moment een heel groot winkelcentrum in Turkije.
Zo, ja.
En daar wilden ze vanaf. En dat lukte maar niet. En toen is hij is er persoonlijk heen gegaan. Toen heeft hij het verkocht aan gewoon een paar lokale partijen. Hij vertelde over die onderhandelingen dat het heel bijzonder was en allemaal. Maar goed, hij heeft het wel verkocht. En toen ging een half jaar later ging die Turkse lira helemaal naar de kloten. En de Turkse beurs ook. Dus toen, dat hebben ze echt heel, heel goed weggekomen. Ja. Dat heeft hij eigenlijk heel goed gedaan.
Ja, anders hadden ze een Finland wereldhaven connectie, zeg maar.
Ja, precies. Ja. Maar ja, hem werd een beetje verweten dat hij een beetje te veel... Hij acteerde ook een beetje de man van de wereld. Hè? Ze hebben een pand in Parijs. Hebben ze, wat moet je daarmee als Vastnet? Ze hebben een pand in Madrid. Ja, dat kost natuurlijk alleen maar geld als je iedere keer heen moet. En hij vond dat mooi om dat in Parijs te hebben. Dat is natuurlijk een wereldstad. Maar die grote aandeelhouder van hem, die Van Herk, die heeft liever gewoon wat panden in Rotterdam en in weet ik veel waar.
Ja.
Dus, maar goed, hij is nu weg.
Ja, ik vind management altijd heel belangrijk. En soms als ik voorbeelden moet geven van hoe het niet moet. En als je de regels wil lezen en je leest de interviews, je hoort de interviews. Dan, ik vind het niet leuk. Maar dat is dan niet wat ik wil zien als aandeelhouder. Dat die daar gewoon te veel voor zichzelf zit. Voor de status. Forse salaris opschrijven.
Ja, wie bedoel je dan?
Ja, ik bedoel je dan? Nee, maar bij de besproken vastgoedboer.
Besproken vastgoedboer. Ja. Oké. Okay. Ah ja. Nou, ik noem ook geen namen. Maakt ook niet uit. Nee, maar kijk, een CEO die moet wel... Ik vind een CEO is wel heel belangrijk in een bedrijf. Want dat is degene die de lijn uitzet. En niet de raad van bestuur. Hij is de baas. Als er wat moet gebeuren in de vergadering, is hij degene die de knoop doorhakt. Dus als die man geen visie heeft, ja, dan heb je wel een probleem. Die moet een visie ontwikkelen. En dan moet hij de rest van het bedrijf moet hij mee zien te krijgen.
Ja.
Ik heb wel bedrijven gezien waarvan inderdaad de CEO zat. Waarvan men dacht van, nou, die heeft daar maar geen verstand van. Of die weet helemaal niet wat hij doet. Of die zit er puur omdat hij er zit toevallig. Ja, dan wordt het wel lastig.
Ja.
En het is ook niet zo makkelijk om zo iemand weg te krijgen, hè?
Nee, ja, en als de aandeelhouders wijd verspreid zijn, dan is dat bijna niet te doen.
Nee.
En kijk, ik denk bij Wereldhaven hebben veel particuliere beleggers heel veel pijn geleden. En ik zit altijd in mijn cursussen dat je eigenlijk al kon zien aan het patroon van insider verkopen en wat ze in het verleden hebben gedaan qua acquisities, dat het management zo'n bedrijf kapot maakt. Vastgoed natuurlijk geen goede markt in al die jaren, dus ze hebben de tijd niet meegehad. Maar door overnames te doen in die markt, zowel voor Wereldhaven en recent Unibail, het management maakt zo'n bedrijf kapot. Het management maakt zo'n bedrijf kapot.
Ze kopen de ellende van anders.
Wat zei je?
Wij zeiden vroeger op de beurs al, als iemand iets kocht wat niet goed lag, zeggen van ja, je koopt de ellende van een ander. En dat is precies wat Wereldhaven gedaan heeft. Die heeft de ellende gekocht van Unibail. Unibail wilde van zijn kleinere winkelcentra af. Nou, die krijgen dan van wat je denkt met een korting. Maar vervolgens heb jij die dingen op je nek zitten. En ze hebben heel veel last gehad van die Franse winkelcentra bij Wereldhaven. Daar willen ze nu nog steeds vanaf. En is nog steeds niet gelukt. Moet wel een keer gebeuren nu misschien als de boel weer open gaat. Maar ja, dan krijg je nog steeds een prijs van niks. En heb je al die jaren heb je de werk aan gehad. En afschrijven hebben 12 jaar op rij hebben zij hun portefeuille afgeschreven.
Ja, dat is een lange winstwaarschuwing. Ja, dat is een hele lange winstwaarschuwing.
Ja. Ja, maar elk jaar maar weer door. En het laatste jaar nog het meest ook. Hè?
Ja.
Dat is nog het erg. Op een gegeven moment denk je dat het is nu al een keer uitgelekt. Maar het gaat maar door. Het houdt niet op.
Het is dus vast.
Dus, maar goed, ik moet zeggen dat nu opeens die vastgoedbedrijven liggen nu toch op zich wel redelijk goed allemaal weer. Als je het vergelijkt met een jaar geleden. En ze hebben wel een beetje, maar ze krijgen nu wel in de gaten dat het wel echt heel, heel erg anders moet. En dat er is wel bestaansrecht voor die bedrijven. Maar je moet wel echt je winkelcentra anders aanpakken.
Ja, ja. Ja, goed. Mooi. Laten we gaan afsluiten, Nico.
Ja, Ik ga op vakantie, jongen. Doe je rustig aan.
Ik ga je
aan.
Missen. Ik heb nog net de tipjes in de klaar staan, maar ik zal aan je denken. Ja, doe jij goed. Maar niet aan mij. Ga maar gewoon lekker even genieten.
Nee, komt goed. Wij komen weer terug.
We'll be back, ja. Yeah. Hey, bedankt voor het kijken, luisteren. Tot volgende week. Nico, fijne vakantie.
Joe, dank je. Tot ziens.